Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee van de Toorn uit Bunschoten. De schriftlezing zal zijn uit Openbaringen 12, de versen 1 tot en met 18. En het thema van de preek is Kerst achter de coulissen. Mededelingen namens de kerkenraad. Collectes, de eerste collectes voor diaconie. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is voor het bouwfonds. De collecte voor de diaconie is ter bekostiging van de kerstacties en voor gezinshulp binnen onze gemeente. Dit is ook het gebedspunt voor vanochtend. Ik wil u ook vragen om in uw gebed, maar ook in uw daden, aandacht te hebben voor deze gezinnen die uw hulp in tijd, aandacht of financieel nodig hebben. Maandag 31 december gaat de stichting Peruvian Hope bij Hertog Diervoeders weer ambachtelijk oliebollen bakken voor het goede doel. Zie de zondagsbrief voor meer informatie. En we beginnen de dienst met het zingen van Psalm 124, vers 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst.
Verhef uw hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijk geschonken en rijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen een loflied zingen op de Heere. We zongen dat in de voorbereiding op deze dienst al, dat God bevrijdt. Psalm 118 zingt daar ook van, dat zijn rechterhand grote kracht heeft en door haar kracht Gods volk in stand houdt en tegelijk door haar daden de wereld doet beven. Psalm 118, 7 en 8. We zijn hier vanmorgen gekomen om te luisteren naar de stem van God. En dat doen wij door eerst te luisteren naar zijn heilige wil vanuit de 10 geboden. En als wij daarna geluisterd hebben, ons stellen onder de tucht en de vermaning ervan, zingen we van Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 2 is bij uitstek een psalm die zingt over de komende Messias, de Zoon die God gaat geven. En wat voor een. Hij zal alle heidenvolken slaan met de ijzeren herderstaf. En daarom doe je er maar beter aan om hem, om die zoon, te kussen onderweg, zingt Psalm 2. En als je dat niet doet, zal het je slecht vergaan. Maar als je dat doet, dan ben je welzalig. En zo willen wij naar de heilige wil van de Heere horen in eerbiedige aanbidding van die koning, schuldbelijdenis voor zijn aangezicht en hem dan ook dienen. Psalm 2, 6 en 7, zometeen. Wij luisteren naar God, want dat staat, hè? Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een hartstochtelijk God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Dat wil zeggen apart zet en toewijdt aan God. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u niet, uw zoon niet, uw dochter niet, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En als aan Jezus gevraagd wordt, wat is het eerste van alle geboden? Antwoordt Jezus, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Tot zover. Laten wij, voor wij de schriften verder open doen, Gods heilig aangezicht zoeken in de gebeden en bidden om de leiding van de Heilige Geest over de bediening van het woord. En we willen samen in de gebeden denken aan broeder en zuster Martin en Melissa Prins, het Lam van de Klerkstraat 31. Een zus van Melissa is overleden op de leeftijd van 50 jaar. En wij brengen dat verdriet bij de Heer. Laten wij bidden. Heer onze God, grote koning van de hemel en de aarde, wij zijn u intens dankbaar dat u ons deze dag geeft. Een nieuwe week als opmaat voor een nieuw jaar. En we danken u, Heere, dat wij in vrijheid en in gezondheid hier mogen zijn. Dat u ons hier hebt gebracht. Dat u ons, Heere, zoals we zijn, welkom hebt geheten met genade, barmhartigheid en vrede. En laten dat nou precies de dingen zijn, Heere, die wij zondaren in onszelf elke keer weer nodig hebben. Heere, wij aanbidden u dat deze nieuwe week ook beeld is van hoe het bij u toegaat. Zolang de zon en de maan er zijn, is het tijd van uw genade. Bent u een God van een nieuw begin. Heere, wij danken u voor uw geduld met ons. Voor uw barmhartigheid, voor uw genade. We danken u, Heere, dat we als gemeente zo intens feest hebben mogen vieren rondom het woord. Het blijde evangelie dat u uw zoon zond in het vlees. En wij danken u, Heere, dat hij niet in het vlees gebleven is. Maar, Heere Jezus, dat u door de dood heen gegaan leeft en regeert in eeuwigheid. We zijn als uw gemeente samen en we kunnen geen moment, geen seconde, geen ademtocht zonder u. En daarom komen wij zo aan het begin van deze dag heel dicht bij u. Wij smeken u, barmhartige God en Vader, omwille van uw Zoon Jezus Christus. Dat u door uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. En dat u ons heel dicht bij u wilt brengen. En Heere, dan weten wij, als wij naar uw heilig woord luisteren, dat dat betekent hoe dichter bij het licht, hoe meer we zien dat wij niet bij u passen van onszelf uit. Vergeef ons, Heere, onze zonden. Laat ons zien hoeveel verdriet we u daarmee doen. En hoe vaak we nog de vorst der duisternis eer geven in ons leven. Terwijl u het voor uw volk zo anders bedoelt. Zoals wij samen hoorden. Heere, werk door uw Heilige Geest dat wat wij hoorden uit in ons leven. Dat u de eerste plaats inneemt. En dat de naaste ook die eerste plaats mag innemen. Dat zij onze liefde en onze dienst zullen ontvangen. Heere, wilt u het zelf geven dat we gaan lijken op die koning van wie we zongen. Heere, leer ons hem door het geloof te kussen en te omhelzen dat hij ons dierbaar is. En dat we sidderen als we bedenken dat die koning tegen ons is. Heere, laat ons juist daarom opspringen door het evangelie dat hij gekomen is om Emmanuel te zijn. En dat hij zijn geest heeft uitgestort op alle vlees. Zodat wie de naam van de Heere aanroept zalig zal worden. Heere, we danken u dat we dat met onze kinderen keer op keer mogen doen. Geef dat het met ons hart gebeurt. Dat onze kerkgang niet een uiterlijke zaak blijft. Dat we het weer af kunnen vinken. Heer, u weet precies hoe we hier zitten. Of meeluisteren. En we bidden u, Heer, kon het zijn met een hart dat verlangt naar u. Naar de levende stromen van uw woord. Naar het werk, het krachtige werk van de Heilige Geest. Die ons leven verandert. Tot soldaten van het leger des heils. O God, wilt u ons in dienst nemen en in dienst houden. En als er onder ons zijn weggedwaald. Als er onder ons zijn die inderdaad het kind dat koning geworden is. Links laten liggen. O God, bekeer ons. Dat u in het bijzonder daar waar de duisternis ons hart nog helemaal bezetten kan. Dat u daar het licht van het evangelie laat stralen. Wij weten, Heere, dat de Satan ook weet dat wij hier zijn. En dat hij het liefst weet en wil dat wij niks van hem weten. Maar Heere, als wij vanmorgen op hem gewezen worden, verlicht ons verstand dat duister is. En Heere, bestraf hem. Scheld hem uit. Geef hem geen kans onder ons vanmorgen. Laat uw Heilige Geest en uw heilige engelen deze dienst tot een plaats van de hemel maak. Dat u de rijen doorgaat en dat u hoofd voor hoofd en hart voor hart en ieder aanspreekt en aanspoort om te schuilen bij het kind in de kribbe, de man aan het kruis, de koning in de hemel. O God, wilt u zelf zorgen voor uw eer? Dan zal het toch ook blijdschap in de hemel zijn als zondaren zich tot u bekeren en het leven vinden in eeuwigheid. O God, we danken u dat we een stem hebben gekregen om te zingen. Dat we tot u mogen naderen in de gebeden. We danken u voor ieder die een taak heeft. En als we hier gekomen zijn om u te aanbidden en als we vol verwachting zijn naar wat u te zeggen hebt, sterk dan uw dienaar die u vanmorgen zendt om uw woord te bedienen. Mag het zijn vanuit de kracht die u schenkt. En geef, Heere, dat het waar wordt wat uw woord zegt. Wie op u vertrouwt, komt niet beschaamd uit. Ons vertrouwen voor deze dienst is op u alleen, Heer. Geef dat het ons hele leven verandert. Dat we op het spoor van de eeuwigheid blijven. Gedenk zo en ieder van ons. We zitten hier, ieder met zijn eigen pak. Ieder heeft zijn eigen pak te dragen. En Heere, u weet dat dat in deze tijd van het jaar voor velen zwaar kan zijn door gemis, door rouw en verdriet. En Heere, wij willen u in het bijzonder bidden voor broeder en zuster Prins. Omdat er rouw gekomen is, een zus op voor ons gevoel zo jonge leeftijd overleden. Wat een roepstem, Heer. Wat een gemis. Wat een gapende wond in de familie. We bidden u, wilt u troosten en sterken. En wilt u geven dat we in dat verdriet mogen vluchten tot u. En Heer, kon het zijn dat er juist te midden van al dat verdriet en gemis troost mag zijn om het werk van uw Zoon. Die een gat geblazen heeft in de dood. Zodat er doorgang gekomen is voor ieder die in u gelooft. Heere, sterk en troost ons allen. Heere, wees u ook met ons als we in blijdschap en dankbaarheid leven. Heere, u weet het precies. Wees u bij ons. Wees bij heel de gemeente. Zegen allen die hier in dienst zijn. In het bijzonder broeder Van der Ree. Geef hem en zijn gezin met vreugde te mogen dienen in dit stuk van uw wijngaard. Heere, opdat hij zelf de zegen in zijn studeerkamer mag ontvangen. Met vreugde mag putten uit de bronnen van het heil. Dat hij zich gesterkt en gesteund weet door de gebeden van de broeders, kerkenraad en van de gemeente. En dat hij zo tot zegen is. En dat de gemeente mag worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Geeft u alles wat nodig is. In alles wat ook in hun gezin u nodig heeft. Heere, ontfermt u zich. Zo willen we u samen zoeken, het samen voor u neerleggen. Niet omdat wij het verdienen. We vragen u vergeving voor onze schuld. Maar zie ons aan als we zo willen luisteren naar u. Uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. Wij willen de schriften opendoen in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek Openbaring. Wij lezen hoofdstuk 12. Openbaring 12 is de schriftlezing. En u moet weten, als we Openbaring lezen, ik ga er zo wat meer op in. Maar dat is eigenlijk een soort van filmverslag. De Heer Jezus heeft gezegd in Matteüs 16, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. En van dat zinnetje, als dat het boek zou zijn, dan is dit de boekverfilming. Dan wordt in Openbaring getoond dat dat zo is. Dat de poorten van de hel de gemeente van de Heer niet kunnen overweldigen. En zo willen we vanmorgen luisteren naar hoofdstuk 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde 1/3 deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar zij waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijd u hemelen en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe. In grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar ze gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Maar de aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover de lezing uit de schriften. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. Wij willen samen gaan zingen van psalm 89. Een andere psalm die zingt over de Messias, over wie we net ook gelezen hebben. Vers 10 en vers 11. Want als God die Messias stuurt, dan zegt God, dan zal ik hem, dat kind, die zoon van mij, sterken dag en nacht. En de vijand zal hem nooit kunnen overweldigen. Ik zal die vijand verpletteren en ik zal behoeden wie hem dient. Dat is psalm 89, daarover lazen wij net en dat zingen we ter inleiding op de prediking, vers 10 en 11. Straks na de prediking zingen we vers 8 van Psalm 89. Tekst voor de verkondiging kunt u vinden in Openbaring 12, de versen 1 tot en met 6. En ik lees die versen nog eens met u. Het woord van God, onze tekst voor deze morgen. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde 1/3 deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra ze het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Gemeente des Heren, wie wel eens een bruiloft gevierd heeft en met name het avondprogramma in een zaaltje gevierd heeft, die weet dat je dan vaak een podium hebt met wat van die gordijnen en dan wordt er soms een stukje opgevoerd zoals de bruidegom vroeger was of de bruid. En als die gordijnen dicht zitten en daarvoor wordt het een en ander gespeeld, dan weet je als kijker in de zaal achter die gordijnen, daar zijn ze bezig met het vervolg. En zo kan het zijn dat de dingen gereed gemaakt worden voor als je het op het podium helemaal mis ziet gaan, dat je weet, zometeen, dan komt er hulp. Nou, die gordijnen, die noem je coulissen. En dat is dus wat je ziet bij zo'n stukje dat gespeeld wordt. Wat je ziet is niet wat je ziet. Althans, er is meer aan de hand. En als je als het ware even achter het gordijn zou kunnen kijken, dan zou je weten wat er precies aan de hand is en hoe het verder gaat. Nou, dat is openbaring. Openbaring is eigenlijk zo'n kijkje achter de coulissen. Dat je op het toneel wel een heleboel ziet gebeuren, maar dat je erachter kijkend weet wat er werkelijk aan de hand is. Kijk, Openbaring is best wel een ingewikkeld boek. Ik weet niet wie van u dat ook wel eens in zijn persoonlijke stille tijd of aan de tafel doorleest en het dan ook heel fijn vindt. De meesten vinden het toch vaak wat ingewikkeld, wat moeilijk. Maar u moet in ieder geval dit weten. Als je Openbaring leest, het is geschreven als een troostboek. Dat is de bedoeling van heel Openbaring. Om de mensen in de tijd van Johannes die de Heere Jezus dienden, die vervolgd werden, die vermoeid waren, die haast niet meer volhielden, om dat volk van God te troosten. Door dat kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis. En dan is het dus de bedoeling, als Johannes dat allemaal doorgeeft, dan is de bedoeling ervan aan die vervolgde christenen en die vermoeide christenen, hou vol! Het is niet alles wat je ziet. Het gaat aan op de overwinning van alle dingen. Je mag kijken naar hoe God naar de dingen kijkt. Hoe hij tegen de geschiedenis aankijkt. Nou, dat is openbaring. Een kijkje achter de schermen. En vanmorgen willen we een kijkje nemen achter de schermen van de kerstgeschiedenis. Alsof we met een infraroodbril kijken, zal ik maar zeggen. Om te zien wat er met kerst, dat wij afgelopen week ook weer gevierd hebben, wat er nou werkelijk aan de hand is van God uitgezien. En daarom is het thema voor de prediking kerst achter de coulissen. En dan letten we in de verkondiging op 3 dingen. Het kind verwacht, het kind gebaart en in de 3e plaats het kind regeert. Kerst achter de coulissen. In de 1e plaats zien we dat het kind verwacht wordt. In de 2e plaats dat het gebaard wordt. En in de 3e plaats dat het regeert. Wat ziet Johannes? Johannes ziet een geweldig, verschrikkelijk mooie, schitterende vrouw. Dat is wat hij ziet. Schitterend versierd. Als hij haar ziet, dan is het een en al koninklijke waardigheid, hemelse heerlijkheid. De zon, de maan, de 12 sterren. Het kan niet schitterender als je al ooit in de zon zou kunnen kijken. Maar dan wordt de maan er nog bijgeveegd en alle sterren erbij. Dat is één schitterend licht, die vrouw. Nou, wie is zij? Hoe komt zij aan zulke schitterende heerlijkheid? En tegelijk, want dat is wat Johannes ziet, niet alleen maar een schitterende vrouw versierd en al, maar ze is ook nogal aards, hè? Want er is nou bijna niks aardser te bedenken dan een vrouw die zwanger is en in barensnood is. Ze schreeuwt het uit van de pijn. Wie is deze vrouw? Maar het is verleidelijk om zo rond de kerstdagen te zeggen dat die vrouw Maria is, hè? De moeder van de Heer Jezus. Want ik denk dat u dat wel doorhad, dat kind dat gebaard zal gaan worden. Daarmee wordt de Heer Jezus Christus bedoeld. Dat is het kind in de kribbe, de heiland. En toch is deze vrouw van Openbaring 12, dat is Maria niet. En deze vrouw die hemels en aard tegelijk is, dat is Gods volk. En je zou Maria dan de vertegenwoordigster van dat volk van God kunnen noemen. Zij staat voor dat volk van God. Maar die vrouw, dat is het volk van God. En als u denkt, nou ja, is dat zo? Dan moet u maar even denken aan hoe de Bijbel heel vaak het volk van God schetst. Namelijk als een vrouw, als een bruid, nietwaar? Dit is het volk van God. Uit Israël in het Oude Testament en uit Israël en de volken in het Nieuwe Testament. Nou ja, als dat dan zo is, dan vraag je af, dat is dan toch wel wat overdreven toch? Ik bedoel, kijk naar de kerk vandaag de dag. Zo schitterend en hemels ziet de kerk er toch niet uit, of wel? Het volk van God, dat het zo centraal staat en dat alles om haar draait, dat is toch niet zo? Kijk naar de geschiedenis. De kerk vandaag de dag, in Nederland, buiten Nederland, die klein, onbetekenend, veracht, wordt vertrapt. Dat bekleedt zij met de zon en dergelijke. Waar komt dat vandaan? Nou, u moet weer even denken aan die mensen die dit als eerste gelezen hebben. Die zo vermoeid waren, die in de hoek zaten waar de klappen vielen, weet u niet. Als de keizer en alle Romeinen hen weer achtervolgden en als ze geen plek kregen en noem maar op. En dan zegt dit boek, dan zegt dit kijkje, ja maar luister eens. Weet je hoe je er voor God uitziet? Van God uit bezien zijn jullie machtig, heerlijk. Niet om jullie zelf, maar omdat de Heere zijn genade en zijn nabijheid en zijn liefde aan jullie heeft geschonken. Gemeente, van God uit gezien gaat deze wereldgeschiedenis niet om poppetjes in Washington en Moskou en zo. Van God uit gezien draait de hele wereldgeschiedenis maar om één iemand, zijn eigen vrouw. Van God uit gezien is de kerk het middelpunt. Hemels. Ja, en tegelijk lees je dat die vrouw in verwachting is en dat dat haar veel pijn oplevert. Wat bedoelt Johannes daarmee? Nou gemeente, om Openbaring 12 te begrijpen, moeten we in gedachten even mee naar het begin van de Bijbel. Naar de schepping en dan in het bijzonder naar de zondeval. Want toen de mens in ongehoorzaamheid, door ongehoorzaamheid in zonde viel, door de list van die slang, weet u nog, toen werd de mens en toen werd de hele aarde vervloekt en toen werd ook de slang vervloekt. Maar daar stonden de twee mensen stonden daarbij en die hebben heel goed geluisterd. Want in die vloek over de slang zat er een belofte voor de mens. Dat er één zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen en die alles goed zou maken. De bekende tekst die we de moederbelofte noemen, de moeder van alle beloften waar het in daarna in de Bijbel over gaat. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Die tekst. Dat was de belofte van God. En vanaf dat moment is het gelovige volk van God zwanger gemeend. In verwachting. Het hele Oude Testament staat daar bol van. Alles is vanaf dat moment gericht op de verlosser die God zou zenden, waardoor de slang het zou verliezen. Ga maar na. De geschiedenissen van Abraham, van Isaac, van Jacob. Israël, Israël leeft daarbij. Als je in die tijd in Israël rond zou lopen en daar heb je een jonge moeder met een zwangere buik en je bent in de buurt en er wordt een kleintje geboren. Dan weet je dat dat gezin zindert. Zou dit hem zijn? Zou dit de Messias zijn? In wie zou God zich openbaren? Wanneer zou die komen? Wanneer zou hij hen terugbrengen bij God, verlossen uit de macht van de duivel en de zonde? Nou, het hele Oude Testament is daar zwanger van, zou je kunnen zeggen. Ja, en tegelijk, als iets al heel lang duurt, dan kun je op enig moment zoiets hebben van, ja, komt het nog wel? Zou het nog? Zou God het nog willen geven? En er waren er een hoop, en dat lees je in het Oude Testament ook, die er niet bij leefden en die God de rug toekeerde. Maar nu was er eentje, die was altijd heilig blijven geloven in de vervulling van die belofte. Het stond voor hem als een paal boven water, dat kind zal komen en dat zal de kop van de slang vermorzelen. En die ene die dat altijd wist, dat was de slang zelf. De draak, zoals hij hier in Openbaring 12 getekend wordt. Hij is het tweede teken dat Johannes zo in beeld ziet komen. En naast die majesteitelijke vrouw die tegelijk heel zwak en heel kwetsbaar is, niet waar? In haar barensnood is hij een heel afschrikwekkend, verschrikkelijk wezen. En zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen, 7 kronen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Een grote vuurrode draak. Bloeddorstig, grimmig, kwaadaardig, enorm machtig. Hij zwiept een keer met zijn staart en het derde deel van de sterren van de hemel komen op aarde. En waarschijnlijk is dat beeldspraak voor het feit dat de duivel in zijn val uit de hemel veel engelen heeft meegenomen, een grote minderheid. Maar Johannes ziet een draak. En nu hebben de jongens en meisjes ongetwijfeld wel eens iets gezien of gelezen over een draak. En misschien heb je er een voorstelling bij. Maar wat Johannes ziet, dat is nog veel verschrikkelijker. Die draak, van wie vers 9 zegt dat hij is de oude slang die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Want hij heeft 7 koppen met 7 kronen. Nou, en als u al wat vaker in de kerk zit, dan moet er nu een lampje gaan branden. Dit is het Bijbelboek Openbaring, een boek dat bol staat van de symboliek. En het getal 7, dat is het getal van God, dat is het getal van de volmaaktheid. Deze draak, die is goddelijk sterk gemeend. En bovendien heeft hij 10 horens waarmee hij kan stoten en een stuk wil maken. En die 10 horens die staan voor de koninkrijken van deze wereld. Daar staat die draak, ontzagwekkend, verschrikkelijk, gevaarlijk, gruwelijk. Ja, gemeend. En hij weet drommels goed wat God in het paradijs gezegd heeft. Dat is hij nooit vergeten. Dat er één zou komen uit de vrouw die hem zal vermorzelen. En daarom lees je, als je dat hele Oude Testament zo even aan je voorbij laat gaan, dan zie je de draak bezig om te voorkomen dat die ene komt, nietwaar? Hij wil dat volk kapot maken. Denk aan de farao in Egypte die jongetjes in de Nijl gooit. En al die dingen daarna, dat zijn barensweeën van de vrouw, die barenspijn. Dat de farao het volk wil uitmoorden. En dat als ze dan in de woestijn lopen, dat de Amalekieten komen. Zo vals en gemeen van achteren bij het zwakste van het volk. En denk, als je later in de geschiedenis zit, aan Haman bij koningin Esther, waar het volk van de Joden op een haar na was uitgemoord. Of denk aan al die keren dat de Satan het niet met list en geweld probeerde, maar dat hij het heel, heel listig, heel bedekt probeerde, namelijk door het volk van God te verleiden tot zonde. Want als het dat volk bij God vandaan zou halen, en als God dan in zijn woede zou uithalen, dan zou het volk er ook niet meer zijn. En wat is hem dat vaak gelukt, gemeend? En elke keer als hij dacht, nu heb ik, dan lees je dat God doorgaat met een rest. Maar hij gaat wel door. En elke keer mislukt dat plan van de Satan omdat God doorgaat. Nou, dat is dus het Oude Testament. Het kind wordt verwacht. He, door die vrouw, door het volk van God. Die weet dat kind moet komen, want we moeten gered worden. De draak verwacht het kind dat hem de kop zal gaan kosten. En als Johannes dat beeld ziet, dan staan ze tegenover elkaar. Maar dat is geen partijgemeen. Een hoogzwangere vrouw in baresnood. Op het zwakst, zou je kunnen zeggen. En daartegenover die bloeddorstige, grommende draak. Die wil proberen met zijn giftige dampen dat die vrouw te bedwelmen, het kind te verscheuren. Maar zo staan de zaken ervoor. Als je naar de kerstgeschiedenis kijkt, dan is dat wat er aan de hand is. En je zou in één filmshot wat de Heere aan Johannes laat zien, vat God dat hele Oude Testament samen vanaf Genesis 3 tot en met Matthäus 1. En dan het tweede waar we bij stil zouden staan, het kind gebaard. Want dan is het zover, vers 5. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind. Want na die verwachting wordt er een kind geboren, kerst. Daar in Bethlehem, in een uithoek van de wereld, nog niet eens in dat dorpje zelf, maar zelfs nog daarbuiten, vindt het meest belangrijke moment van de geschiedenis plaats. Je zou het niet zeggen, als je wat zou kijken. Als je daar een hoogzwangere vrouw ziet strompelen. Als je ziet dat ze in het dierenverblijf een kribbe als wiegje klaarmaakt voor het kindje dat zij baren zal. Je zou het niet zeggen, gemeente, als je naar kerst kijkt zoals wij doorgaans doen. En zoals de wereld om ons heen dat doet. Met belletjes en met lichtjes en met gezelligheid. En oh, een kindje. En aardig en lief en teder. Niks is wat het lijkt, gemeente. Je zou niet zeggen dat als er zo'n kleintje geboren wordt, dat daar het belangrijkste moment van de geschiedenis plaatsvindt. Niks belletjes. Niks, oh wat lief en aardig en een koortje erbij. Niks. Er vindt iets ontzagwekkend groots plaats. De Messias wordt geboren. En als wij achter de coulissen kijken, dan ligt daar die draak te wachten. Een bloeddorstig monster. Tegenover wat wij dan een weerloze baby noemen. Maar dat is kerst als God er naar kijkt. Als God naar kerst kijkt, dan is dat dus ontdaan van al die dingen en die tierenlantijnen van ons. Kerst is het toneel van geestelijke strijd, gemeente. Want dat kind is Jezus de Christus. Hij is het vlees geworden woord van God. God zelf wordt mens. Maar gemeente, Jezus wordt niet mens in neutraal gebied. Jezus wordt geboren midden in een gode vijandige wereld. In bezet gebied, in het gebied, in het terrein van de draak. De draak die wij door onze zonde zoveel macht hebben gegeven. Daar wordt Jezus geboren. En hij wordt geboren midden in vijandig gebied. Om die wereld uit de klauwen van de draak terug te roven. En terug te brengen voor God. Om de wereld met God te verzoenen. En om zo de kop van de slang te vermorzelen. Dat is kerst van God uitgezien. God wil koning zijn over deze wereld. En God zal koning zijn. Dan wordt Jezus geboren. Het woord is vlees geworden. En dat is wat we afgelopen week hebben herdacht. Dat je mag weten in de eerste plaats dat God doet wat hij zegt, gemeen. Al moet je er duizenden jaren op wachten. God doet wat hij zegt. Hij zendt wie hij belooft. In de volheid van de tijd wordt die ene geboren uit de vrouw. En hoe gemeen. Hij wordt niet geboren zoals wij dat zien, zo'n heel hulpeloos, weerloos kind. Ja, op een bepaalde manier zeker. Weerloos en hulpeloos. Maar niet van God uit bezien gemeend. Hij is het, een mannelijk kind dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat zijn woorden uit Psalm 2 die we net zongen. Die psalm die aankondigt, er komt er een en dan is hij de ontzagwekkende koning. Waarvoor je beven moet, huiveren moet. Voor wie alle vijanden van die koning moeten buigen. Dat is hij. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Hij is de Immanuel, dat kind van wie Jesaja zei: een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Gemeente, zet je infraroodbril maar op. Kijk maar naar kerst zoals God er naar kijkt. Niks hulpeloos kind. Hij zal met een ijzeren herderstaf de heidenen regeren. Hij wordt geboren en koning is hij, gemeend. Dat is het kerstevangelie. Maar dan nog, dan wordt hij wel geboren als de koning. Maar dan is die draak er ook nog. Die draak om dat kind te verslinden. Dat kind dat hem de kop zal kosten is gekomen. En hij wil het vernietigen. En daarom vindt er strijd plaats achter de coulissen van Efrata's vel. Niemand wist dat hier de koning kwam. Ja, de engelen en Maria en de herders. En de engelen, moet u maar eens lezen als u thuis komt in Lucas 2. Die komen niet als een koortje, gemeend. De engelen in Lucas 2, die komen als een leger. En zij zingen niet, zij roepen. Zij loven God en zij zeggen: vrede op aarde. De engelen, dat is het begeleidende leger van de koning. Er zal vrede zijn. En er komt vrede. Daar staan ze, de mitrailleur in de aanslag. Die hemelse legers die de koning begeleidt. En de draak weet ook dat die koning gekomen is. En hij is erop uit om dat kind te verslinden. En je leest dat als Herodes even later probeert alle jongens onder de 2 jaar uit te moorden in Bethlehem. En je merkt dat als Jezus uiteindelijk begint met zijn werk, dat de duivel hem meeneemt de woestijn in en hem daar verzoekt. En je merkt het op zoveel plaatsen in het evangelie als de duivel lijkt te winnen. En uiteindelijk heeft hij het echt gewonnen, denk je dan, als je naar Golgotha kijkt. Maar gemeente, daar verliest de draak het juist, omdat Jezus daar niet hangt voor zichzelf, maar voor het volk dat hij vrijkoopt. Hij hangt daar in de plaats van zondaren om hen te redden. En als Jezus sterft, wordt de kop van de Satan vermorzeld, de angel uit de dood weggenomen, omdat hij sterft voor de zon. Maar dat kan allemaal wel zo zijn en dat is ook zo. En de komende maanden zult u daar samen met dominee van der Ree wel bij stilstaan. Maar heeft u gelezen, in Openbaring 12 staat dat allemaal niet. In Openbaring 12, als God naar kerst kijkt, dan gaat het helemaal maar om één beeld, om één ding. Eén ding om te melden. Dat kind wordt geboren en dat kind wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. Eén rechte lijn van de kribbe naar de troon. De draak wil hem hebben. Maar God zegt, daar steek ik een stokje voor. God zelf bewaart het kind. Al die horens en al die koppen, ze deren het kind niet. De draak vist achter het net. Lucas laat zien, achter de kribbe, die vernedering, daar staat het kruis van Golgotha al. Maar Openbaring 12 laat zien dat er achter die kribbe ook de troon al staat. Van God uit bezien is dat wat telt. Dat het kind kwam en dat het kind veilig in de troon is en dat de overwinning zeker is. En nu moet u even denken aan die mensen die dit voor het eerst lazen. Die mensen die midden in dat spervuur van de draak zaten. En die aan alle kanten dachten, ja, wint die wel? Wint God wel? Is dat wel waar? Hoe zit dat nou? Heeft de Satan niet toch nog alle macht? En te midden van alle vervolging en haat en nijd en spot moeten ze het vol zien te houden. En hoe moeilijk is dat? En God zegt, ja maar luister, moet je eens even meekijken met mij. Hij heeft voorgoed verloren, de draak, de Satan. Hij kon het niet winnen. Hij heeft het kind niet kunnen grijpen. De overwinning is niet in gevaar geweest. De redder ook niet. En de draak, hij mag een hoop dreigen en nog een hoop stuip trekken. Maar het brengt hem geen overwinning. Het koninkrijk der hemelen is geopend. De overwinning is zeker. Zondaars die tot Christus vluchten worden gered. Ze zullen zalig worden. De poorten van de hel kunnen Gods gemeente niet overweldigen. Dat is wat de kerstgeschiedenis laat weten, gemeente. De Satan heeft het verloren. En hij gaat het dus voorgoed verliezen als hij voorgoed wordt geworpen in de poel die brandt van vuur en zulf. En als u er mogelijk aan zou twijfelen, wil ik u dit zeggen. Als er eentje weet dat de draak verloren heeft, dan is de draak dat gemeend. Hij moet dat knarse tanden toegeven. Dat Jezus de overwinning heeft behaald. En dat het verlossingswerk voltooid is. En dat het hem de kop gekost heeft. En dat er vergeving en verzoening is voor zondaars die tot Christus vluchten. Dat ze bevrijd worden uit de klauwen van Satan. Dat hij ze niet vast kan houden, gemeend. Evangelie, de blijde boodschap sinds kerst. Het kind dus gebaard. En dan het derde waar we bij stilstaan. Het kind regeert. Want we zijn nog niet dat hele beeld afgeweest. Het kind is dan wel veilig, gemeend. Maar dan is die vrouw er nog, niet waar? Kijk, het ging die draak om het kind. En hij heeft er alles aan gedaan. Maar het kind is weggerukt. En daar is die vrouw nog. En daarom zegt vers 6, vlucht die vrouw naar de woestijn. Want de draak jaagt nu op haar. Hij weet dat hij nog maar een beetje tijd heeft. En als je vervolgens die geschiedenis leest in Openbaring 12. Dan lees je dat de vrouw allen zijn die de geboden van God in acht nemen. En Jezus Christus lief hebben. En achter hen gaat hij aan als een brullende leeuw. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Het kind niet meer dan de vrouw. Dan iedereen die bij het kind hoort. En daarom... Johannes laat zien en de Heere laat zien, de overwinning is wel zeker. Daar hoef je niet aan te twijfelen, op geen enkele manier. Maar dat betekent niet dat er niet ook nog dat duivelse woeden op het volk van God in deze wereld is. En als het nou gaat om u en om jou. Als jij geknield hebt, werkelijk geknield met je leven en met je hart bij de Heere Jezus Christus. Als je in hem gelooft, met een echt geloof. Als je dat kind als het ware door het geloof omhelst hebt. Als het kind voor je dierbaar geworden is. En ik weet niet hoe het met u is en met jou. En er loopt ergens een barst door de gemeente. Tussen mensen die dat wel hebben en wie dat niet hebben. Maar als je van dat kind mag zijn, gemeente. Als hij je alles geworden is. Dan zegt Openbaring 12, dan ben jij zalig. Dan ben je gered, dan is jouw zaligheid, jouw redding niet meer in gevaar. Het kind is veilig in de troon. En als je naar dat kind vlucht, dan ben je ook veilig bij hem in de troon. Maar als je Christus nou kent en als hij de levende realiteit in jouw leven is, dan wordt de draak actief, gemeend. En wat je ook vanmorgen maar van die vrouw en die draak onthoudt. Maar wil je niet vergeten dat er om jou gevochten wordt. Om jouw ziel. Niet van je buurman en je buurvrouw ook, maar ook die van jou. Er wordt op dit moment gestreden, gemeend. Nu. As we speak. In deze dienst. Wordt er gevochten om jouw ziel. In deze dagen in ons leven wordt er gevochten tussen de Satan en de Heer. En als u achter de coulissen kijkt, dan ziet u dat de draak zijn spervuur op u richt en op jou. Omdat hij niets liever wil dan dat je kapot gaat. Dat je verleid wordt bij de Heer Jezus vandaan. Dan wrijft hij in zijn handen. Dat is wat hij wil, dat is wat hij doet. Hij wil niet dat je nadenkt over God. Prima dat je in de kerk zit. Vindt hij goed, hè? Gemeente, de duivel vindt het prima dat je in de kerk zit. Als je maar niks doet met het kind in de krib. Hij wil niet dat je nadenkt over de hel. En over het oordeel dat komt. En hij wil niet dat je hem serieus neemt en dat je denkt dat hij er is. Hij wil dat je niet nadenkt over de grote genade van God. Hij verandert dat beeld van God. Hij laat je denken dat God toch wel vals en gemeen is. En toch wel niet zal doen wat hij heeft gezegd. De Satan wil dat als je de Heere dient. Dat anderen jou ouderwets vinden. En dat je voor gek verklaard wordt. Hij wil ons vervolgen en martelen, gemeen. Prima dat je een preek hoort over hem. Maar vergeet het maar gauw. Ene oor in, andere oor uit. Leg het maar weer naast je neer. Hij vindt het prima dat je een christen bent. Als je de Bijbel maar dichtlaat. Als je maar lekker druk bent met van alles en nog wat. En alles maar plant en alles maar doet. En te druk bent om te bidden en de Bijbel te lezen en goede boeken te lezen. Hij wil dat we twijfelen aan de liefde van God. Twijfelen aan de overwinning van Jezus Christus. Of hij wil dat je denkt dat het allemaal niet uitmaakt bij God. En dat je wel zo kunt leven als je zelf wil. Hij wil dat je je koninkrijkje hier op aarde bouwt. Je tentpinnen nog een paar slagen erop. Zodat je hier en nu jouw koninkrijk, jouw leven, wat jij fijn vindt. Zodat je dat hier hebt. Alles vindt de duivel goed. Zolang je maar wegblijft bij het kind in de kribbe. Er wordt gevochten om jouw ziel gemeend, jonge mens. Niet alleen door de duivel. Ook door onze goede God. Waarom denk je dat je hier bent vanmorgen? Waarom denk je dat je dit evangelie hoort? Hoe denk jij dat God aan het vechten is? God vecht niet met mitrailleurs en zwaarden zozeer. Maar hij vecht met zijn liefde. Met het evangelie van zijn genade. Hoe vecht de Heere, hoe overwint hij de Satan door zijn evangelie te laten verkondigen in deze duistere wereld? Hij wil met dat evangelie schijnen in donkere, duistere harten. Weet u hoe hij mensen uit zijn klauwen rooft? Door te lokken, door te trekken, door te roepen, door jou op het hart te binden, bekeer je. Waarom zou je sterven? Door te zeggen, zoek het leven nou buiten jezelf in Jezus Christus. Zoek Jezus en leef. Dat hij het vanmorgen toeroept zoals hij al zo vaak deed. Wat hij in Jesaja zei, wend u naar mij toe en wordt behouden. Alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En de Heere zegt, geloof nu in de Zoon. Geloof in de Koning. Onderwerp je aan de macht van dat kind in de kribbe. En dat is je tot eeuwige zaligheid. Maar zo niet. Als je niet de koning aanbidt, gemeente, dan val je in de klauwen en de bek van die vuile draak. Dan ga je verloren. Bekeer je voor het te laat is. En als je nou door geloof bij Jezus hoort, wees dan alsjeblieft op je hoede, gemeente. Want de Satan heeft jou en mij in de gaten. En het liefst wil hij dat niemand dat weet. Het liefst wil hij dat het evangelie niet verkondigd wordt. Als we in de hand van de Heiland zijn, dan doet de Satan er alles aan om ons uit die hand van de Heere te roven. Hij wil roof. Hij wil ziften als de tarwe, zodat je eruit gaat, uit die hand van de Heer. En de Heere zegt, maar als je in mijn hand bent, dan ben je veilig. Niemand kan ze, zegt de Heer Jezus, uit mijn hand roven, niemand. Maar hij probeert het wel. En hij probeert ons te verleiden. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewest. Die strijd hebben wij, kind van God. Maar er is er één sterker. En als hij tegen Petrus zegt dat de Satan hem wil ziften als de tarwe, dan zegt hij tegen Petrus, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En als u nou zo in de vuurlinie zit en je merkt dat er aan je getrokken wordt, dan mag je vluchten naar hem die in de troon zit en die dus blijkbaar voor ons bidt. En dan zegt de Heere, doe nou mijn wapenrusting aan. Word nou sterk, niet in je eigen kracht, maar in de sterkte van zijn macht, door mijn genade. Dan zegt de Heere, vlucht nou naar mij, wijd je leven aan mij toe, dan doe ik het wel, voor jou en door je heen. En dat doet die vrouw. De tekst zegt dat ze de woestijn invlucht. Ze vlucht dus bij de Satan en bij de zonde vandaan naar de woestijn. En dat is een onherbergzame plaats, maar in het Oude Testament was de woestijn nou juist de plek voor Israël waar ze God ontmoet. Daar laat God zich ontmoeten. Waar je in afhankelijkheid van hem leven vindt. Dat is wat deze tekst zegt. Als je voor de zonde en de Satan wegvlucht naar God. En schuilt onder de vleugels van God. Schuilt bij de koning van God. Dan zul je verzadigd worden. Dan heb je genoeg. Dat belooft God. Al die tijd dat ze door de duivel vervolgd wordt. En er staat 1260 dagen. Als je het omrekent is dat 3,5 jaar. En 3,5, dat weet u, dat is de helft van 7. En God zegt daarmee, ja, hij vervolgt. Maar niet altijd. Hij krijgt de helft van de tijd en dan houdt het op. Duurt maar een korte tijd en dan kom ik terug. Dat is wat de Heer u laat verkondigen. Er is een overwinnaar. En wie bij hem schuilt, heeft ook met hem overwonnen. Jezus de Christus. Maar er is nog strijd. Tot de jongste dag is er strijd. En dan mag je weten, dan is de uitkomst zeker. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Maar er moet wel strijd geleverd worden. Leven in de woestijn. Leven op de smalle weg. Maar gemeente, is dat nou zo slecht? Is dat nou zo'n slechte tijd, de woestijn, de smalle weg? Als hij erbij is. Als hij je voedt en sterkt door zijn woord en geest. Is nou zo slecht op de smalle weg, als je de liefde en de genade van de Heere mag proeven. Is nou zo slecht als je op de smalle weg bent. En dat je daar het verlangen kent naar dat eeuwige thuis. Het is een smalle weg, maar het is toch de smalle weg naar huis, gemeend. Nog maar een korte tijd. Ik weet niet hoe lang, maar dan komt hij. Die koning die met een ijzeren staf alle heidenvolken zal verpletteren. En die voor zijn volk een eeuwig thuis geeft. Nog even en hij komt terug. En dan wordt zijn koninkrijk heerlijk openbaar. En allen die voor hem gebogen hebben mogen delen in zijn eeuwige heerlijkheid. Daarom gemeend, houd je oog gericht op Jezus Christus. En vertroost elkaar met deze woorden. Amen. Laten wij samen de Heere danken. Heer onze God, wij prijzen u voor uw volmaakte werk. Tegen het woeden van de Satan in, hebt u de overwinning behaald voor allen die uw naam hebben liefgekregen, Heer Jezus Christus. En wij prijzen en loven en aanbidden uw naam, dat ook vandaag de strijd nog niet over is, maar dat u zondaars wilt roepen uit de duisternis tot uw wonderbare licht. En wij danken u, Heere, te midden van al die strijd. En wat kan het ons soms beangstigen? En wat kunnen we onszelf tegenvallen als we zien hoe zwak wij in onszelf zijn? Maar Heere, dat we dan juist, als we dat allemaal zien, mogen zien op de koning die u gaf. de overwinning die hij bracht. Heren, wij willen als gemeente bij hem schuilen. En we willen u vragen, heren, wilt u er nog velen uit zijn klauwen roven? Te met dat evangelie doorgaan en met uw liefde er velen winnen. Heren, geef dat wij waakzaam zijn, ook als gemeente. Geef, heren, dat we ons niet in de luren laten leggen, maar dat we staande blijven. Dat we de duivel weerstaan door te wijzen op Jezus Christus. O koning van uw kerk, wij prijzen u dat bij u veiligheid is en zekerheid. Geef, heren, dat we door uw Heilige Geest dat steeds meer mogen merken. En dat we daar ook uit leven. In die vlucht weg van de zon. Met Jozef in Egypte mee. Die geen kwaad wilde doen om tegen u te zondigen. En die wegvluchten, leer het ons ook. Dan zult u ons toch verzadigen. Al is het dan in de woestijn. Al zou het in de gevangenis zijn. Het is maar even. O God, sterk heel uw volk. In het bijzonder zij die verdrukt wordt. Vervolgd. Die aan alle kanten dat de listen en de briesen van de Satan merk. Laat ze zien op hem die overwon. En geef, heren, dat de Satan geen geluk heeft. Heren, maar dat hij nu al zijn eeuwige ongeluk zal merken. En dat u hem spoedig, voorgoed, voor alle eeuwigheden zult werpen in de poel van vuur en zulf. Heren, we bidden u dat wij niet met hem zullen vergaan. Omdat we voor het kind niet gebogen hebben. Om te geven dat we dit woord niet naast ons neerleggen, maar werk het uit bij ons allemaal. Zegen ons deze dag die we uit uw hand ontvangen. Die we mogen heiligen door vanmorgen en vanmiddag bij u te komen. Door u te aanbidden als uw gemeente. Door naar uw stem te horen. Spreek dan voortdurend tot ons. Moedig ons aan. En bewaar ons, heren, voor een weg bij u vandaan. We vluchten tot u. En we weten, dan zijn we veilig. Laat het ons ervaren, heren. En we danken u zo voor uw vriendelijke aangezicht. In Jezus Christus, voor uw genade en uw liefde. Ontfermt u zich over ons allen. Breidt uw vleugels over ons uit. Doe niet met ons naar onze zonden. Maar zie ons in gunst van boven. En hoor ons dan, drie enige God, als we u loven en prijzen en aanbidden. Hoor ons dan alleen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 97, vers 6 en 7. Hij die in tegenspoed zijn gunst genoten hoedt, verleent hun onderstand, hij verleent hun hulp. En hij redt ze uit boze hand, want Gods vriendelijke aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Psalm 97, 6 en 7. Eerst krijgt u gelegenheid de Heere te dienen met uw offergave. De Heere zegene u in wat u hem geeft. Thank you. Verhef nu uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jou. Amen.